Ja, de Heere vrezen, dat is met ontzag hem dienen. Misschien is er wel een jongen of meisje in de kerk die denkt, moet dat nou met beving? Moet ik dan bibberen voor de Heere God? Nou, als je let op hoe groot hij is, hè, en hoe genadig en wat voor slechte dingen wij soms nog kunnen doen, zou je daaraan kunnen denken. Maar het beven voor de Heere, ja, dat stond ook al in Psalm 2 en dat wil ik u en ja, u ook ouderen graag meegeven. Dat trof mij pas toen ik iets van Spurgeon las. Psalm 2, vers 11, daar staat, dien de Heere met vrezen en verheug u met huiveren. Dus dien de Heere met ontzag. Hij zei, dat betekent dat we niet lui worden. Dat moet ons ervoor waarschuwen. Niet lui zijn, met ontzag de Heere dienen. En hem in hem verheugen met huiveren, dat betekent dat we niet brutaal moeten worden. Dat vond ik een mooie les. We mogen echt ontzag hebben voor de Heere God. En dat mogen we helemaal laten staan. En tegelijkertijd is het veilig bij hem. Omdat hij genadig is. We hebben ook gezongen over de morgen. Wanneer komt die nou? Hè? Ach, wanneer? Nou, daarvan gaan we lezen in het Nieuwe Testament. Het evangelie van Jezus zoals Lucas dat heeft opgeschreven. Ik hoop dat straks ook uit te leggen, jongens en meisjes. Dat na een hele lange tijd waarin God niet heeft gesproken, God weer op de aarde komt spreken. Er breekt een nieuwe tijd aan. De Bijbel noemt dat de volheid van de tijd waarin Jezus Christus wordt geboren. Maar voor de Heer Jezus wordt geboren en voordat het wordt gezegd door de engel dat de Heer Jezus geboren wordt, wordt er eerst nog gesproken over een ander jongetje. Weten jullie wie dat is? Als jullie het filmpje van juf Janine hebben gezien, dan weten jullie het al. Hè? Het gaat vanmorgen over Zacharias en Eli, zeg maar. Elisabeth, ja. En het jongetje dat geboren gaat worden, dat heet Johannes. Nou, laten we er samen van gaan lezen. Uit Lucas 1, vers 1 tot en met 25. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die vanaf het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij, schrijft Lucas, goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus. Opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoort tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, Zacharias dus, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dit weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet spreken tot hen. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. Stom betekent jongens en meisjes natuurlijk. Hij kon niet praten. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En ze verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. De tekst voor de verkondiging is Lucas 1, vers 13. Zullen we die woorden samen nog een keer lezen? Lucas 1, vers 13. Maar de engel zei tegen hem, tegen Zacharias: wees niet bevreesd, want Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Het thema voor de preek is: God is terug. Misschien dat er wel een jongen of meisje is die zegt: dominee, God gaat toch nooit weg? Dat is toch zijn naam, ik zal er zijn. Zeker, maar dat is wel geloof als je dat zegt. Soms zie je niets van God. Soms hoor je niets van hem. En dan te geloven dat hij er toch is. Dat is precies de tijd waarin Zacharias en Elisabeth leefde. En om dat voor jullie een beetje dichterbij te brengen, hoe dat voor Zacharias geweest moest zijn, om heel lang te moeten wachten totdat God zijn gebed verhoort, maar ook dat God weer ging spreken in Israël, vertel ik het volgende voorbeeld. Een verhaal dat ik zelf heb geschreven in die zin: het is niet echt gebeurd, maar het zou wel zomaar herkenbaar kunnen zijn voor sommige mensen. Ik neem jullie mee in gedachten naar een familiekamer in een ziekenhuis. Ik zie een vader zitten en 4 kinderen. De opa's en oma's, alle 4, zijn er ook bij. Niemand kijkt vrolijk. Vader is heel wit. En de oma's zitten met gesloten ogen en gevouwen handen. Ze zijn aan het bidden. En het jongste kind, een meisje van 6, zit bij opa op schoot. En opa streelt met zijn hand door haar haar. En het oudste kind, een jongen van 16, zit stil bij het raam. En ja, we zien het goed uit zijn rechteroog. Drukt een traan. Hij veegt hem snel weg. Wat is er aan de hand? Mama is ook in het ziekenhuis. Maar ze is er niet bij in de familiekamer. Mama wordt geopereerd. Mama was die ochtend aangereden door een auto. Een heel ernstig gewond. En de dokter heeft tegen papa gezegd, we gaan er alles aan doen om haar te redden. Maar we weten niet zeker of ze er wel doorkomt. Hoe lang duurt de operatie? Had opa nog gevraagd. Ik weet het niet precies. Meneer, heeft de dokter gezegd, maar rekent u maar op minimaal 6 of 7 uur. Maar op dit moment dat we ze zien zitten, zijn er al 9 lange uren voorbij gegaan. Lange, bange uren. En elke keer als de deur openging, veerden ze overeind. Is daar de dokter? Heeft hij bericht? Heeft hij goed of slecht nieuws? Maar iedere keer was het de dokter niet. En de spanning neemt toe. En hoe langer het duurt, hoe lang duurt dan een uur? Hoe langer het duurt en de dokter wegblijft, hoe stiller het wordt in de familiekamer. En de hoop dat het goed zal aflopen, wordt steeds minder. De nacht breekt aan. Het wordt donker in de kamer. Ze proberen wat te slapen. Maar net als met het eten, het lukt niet. En dan, eindelijk, na 11 lange uren, ineens gaat de deur open en het felle licht van de gang verblindt ze bijna. Ze kijken met samengeknepen ogen daar naar de deuropening. Het is hem, de dokter. En ze weten niet wat ze voelen, moeten angst, hoop. Mogen ze blij zijn? Of gaat hij ze vertellen dat mama gestorven is? Hoe kijkt hij? Ze kunnen het niet goed zien, maar ze horen zijn stem. Lieve mensen, zegt de dokter, niet bang zijn. Ze is het door en het komt goed. We hebben uren gestreden, maar haar als uit de dood weer teruggekregen. Wat een blijdschap. Stel je voor, jongens en meisjes. Eindelijk. Na zo lang wachten, het verlossende woord, mama leeft, ze komt weer terug. De dokter heeft het gezegd, hij kan het weten. Hij was bij mama. Jongens en meisjes, geliefde gemeente, ik begin natuurlijk niet zomaar, zei ik, met dit verhaal. Dat heeft ook met Zacharias te maken. Weet u, hoe lang Zacharias niks meer van God had gehoord? Heel zijn leven. We weten niet hoe oud hij is geweest. In ieder geval zo oud dat er geen kinderen meer konden komen. Maar Zacharias wist ook van zijn vader en moeder. En die wisten het weer van hun ouders. En zij weer van de ouders daarvoor. God spreekt niet meer. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament zitten 418 jaar. Jullie zien dat ik aan het bladeren ben en dat heeft te maken met dit. Dit is de laatste bladzijde van het Oude Testament. Maleachi. En die slaan we om. En dan krijg je 1 witte bladzijde. En dan het Nieuwe Testament. En dit was niet gisteren en dat vandaag. Daar zit die ene bladzijde is een periode van 418 jaar. En er was niks om op te schrijven. Waarom niet? Er was geen profeet die in die tijd zei, alzo spreekt de Heere. Er was niet 1 man die opstond in die tijd die zei, wees niet bang hoor, God leeft. Er was niemand in die tijd die opstond die zei, wees maar gerust bang, want God komt eraan. Dat had wel geklonken. Maleachi 4, het laatste hoofdstuk van het Oude Testament. Als het niet verandert bij Israël en de volken, komt God om de aarde met de band te slaan. Maar er was ook beloofd dat Israël vertroost zou worden. dat God zou komen om ze te genezen, om ze te helen, om ze terug te brengen, om ze van hun ongerechtigheden te vernieuwen. Maar dan 418 jaar geloven dat het gebeurt, maar iedere dag is hetzelfde. Een bange, lange nacht. Advent? Het lijkt wel alsof God verdwenen is. Dit is geen geschiedenisles, maar als je die 418 jaar zou gaan opzoeken in de geschiedenisboeken, of voor jullie jongelui even gaat googelen, dan zie je dat het in die begintijd, waar het Perzische Rijk nog een beetje regie had, nog wel ging. Het Joodse volk werd gedoogd, had nog ruimte om hun godsdienst uit te oefenen, werd niet vervolgd, maar al snel kwamen de Grieken en de Romeinen en kwam er een enorme invloed die ervoor zorgde dat het volk Israël steeds meer in de verdrukking kwam. Enerzijds door toe te geven aan de afgodendienst van die mensen. Helaas gebeurde dat. Anderzijds door zich enorm af te zetten daarentegen. Op te staan tegen die overheid, de zeloten. Met als gevolg de kruisigingen. En er was zelfs onder toelating van Herodes geknoeid met de tempel. Er waren dingen uit weggenomen die later voor de afgoden gebruikt werden. In die tijd leeft Zacharias en Elisabeth. Een hele nare overheid die het moeilijk maakt om gelovig te zijn. Die anti-Joods is. Een tijd waarin de Joden verdeeld zijn, Farizeeën en Sadduceeën. 418 jaar lang, God heeft niet gesproken. En in die tijd is Zacharias een priester. Zacharias, zijn naam betekent de Heere hoort. Zou de vader van Zacharias in het geloof die naam hebben gegeven? Nou, ik geloof het wel. Dat is toch wel geloof, hè? Als je een jongetje krijgt in een tijd waarin God niet lijkt te spreken, God hoort, God reageert, God antwoordt. Betekent dat? God denkt aan ons. En Zacharias is een van de waarschijnlijk 8000 priesters die je in die tijd nog had. En op die ene bijzondere dag dat hij eruit geloot werd, zo ging dat in die dagen. Misschien wel de eerste keer in zijn leven. Op die dag dat hij wordt uitgekozen om het reukoffer te gaan brengen, dat was het meest bijzondere in die dagen van een priester. Dan mocht je naderen tot aan het voorhangsel in de tempel en daarachter was de ark. Daar woonde God, het heilige der heiligen. Wat een eretaak. Op die dag gaat God spreken. Tegen wie? Ja, jij zegt misschien, dat snap ik wel, dominee, dat God Zacharias heeft uitgekozen. Hè? Want we hebben gelezen dat hij net als Elisabeth, wiens naam betekent mijn God is een eed. God heeft gezworen, je kunt van hem op aan, hij is betrouwbaar. Ja, Zacharias en Elisabeth, met zulke mooie namen, die zijn ook nog eens rechtvaardig en ze leefden onberispelijk. Heel eenvoudig gezegd, ze deden alles wat er in de Bijbel van hen stond. Ze deden precies wat God wilde. Dat snap ik wel, dat God nou precies bij die mensen gaat beginnen. En misschien denk je wel, oh, nou, mama weet wel beter. En mijn broertje ook van gisteravond, wat ik allemaal zei. Dat ben ik niet. Maar wacht even. Nergens in de Bijbel zie ik dat God aansluiting zoekt bij mensen die hij eerst eens even heeft gekeurd van, nou, het moet minstens een 9,7 zijn. Nou, 9,5 kan ook nog net, maar het liefst natuurlijk een 10. Als je een 10 haalt, dan kan Heere God je gebruiken. Nee hoor. God is een 10. God is vol. En God is zo goed dat hij kleine mensen die tot niets in staat zijn, helpt. Natuurlijk is het geweldig dat Zacharias en Elisabeth niet zijn meegegaan onder de invloed van de Romeinen. Niet zijn meegegaan in het mokken en zeuren naar de overheid zonder geloof. Ze hebben zich vastgehouden aan het geloof van hun ouders. Dat is in de goede zin van het woord traditioneel zijn. Wat je overgeleverd is op inhoud, dat leef je. En daar kan geen keizer, daar kan geen Herodes, daar kan geen macht wat aan veranderen. Zo hebben ze geleefd. Maar dat was dan ook wel werkelijk geloof. Want God had ook beloofd, als je God vrezen bent, mannen, als je mij vreest, de kinderen groeien als olijfplanten om je tafel heen. Maar dat was niet gelukt. En later staat er dat Elisabeth dat ervaren heeft als een smaad. Dat was in die tijd zo. Als je als man en vrouw geen nageslacht kon verwekken, dan werd dat ervaren als een vloek. Waarom? En niet tegen jou persoonlijk, maar dan leek het alsof God je niet gebruiken kon in die grote machtige belofte dat de Messias geboren zou worden. Nou, deze man, die staat daar voor het voorhangsel bij het reukofferaltaar. Het offer van het brandofferaltaar is op het reukofferaltaar gelegd. De verzoening heeft plaatsgevonden en dan gaat er wierook en kruiden overheen. En dan gaat het heel, nou ja, ik vind het niet lekker, maar in ieder geval heel indringend geuren. Je kunt er niet omheen. Als een symbool, de dank voor dat God de zonde vergeeft gaat omhoog naar God. En Zacharias staat daar. Die bijzondere dag in zijn leven. Na zo lang stilte. Het volk wacht weer. Zacharias doet zijn taak. In geloof. Maar toch. Blijkt later ook, hè, dat het moeilijk is ook voor deze man om die grote onmogelijke dingen van God te geloven. Want als het dan gebeurt dat God gaat spreken, dan is hij helemaal in de war. Vers 12. Als Zacharias, de engel van wie we later horen dat het Gabriel is, daar de engel ziet staan, raakt hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd. Deze godvrezende man die onberispelijk was in wat hij deed, die kon bijna niet blijven staan als de hemel weer op aarde verschijnt. Als het licht van de hemel met die engel meekomt. Maar wat is dan het eerste woord? Ga inderdaad maar eens goed door de knieën. Nee. Wees niet bang. Dat is God als hij terugkomt. Bij zo'n nietig mens als Zacharias. En God belooft. Wat God beloofd heeft, dat maakt hij waar. Ik zie daar de engel staan. En het is goed om even te letten op de plaats waar hij staat. Wat staat er in vers 11? Er verscheen een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. Lucas heeft het aan het begin van zijn evangelie gezegd. Ik heb het echt goed onderzocht. Heel nauwkeurig. Allemaal naast elkaar gelegd. Allemaal gefactcheckt, zouden we vandaag zeggen. Het komt niet op uit mijn eigen brein. Dit is waar gebeurd, ik heb het gehoord. En hij stond aan de rechterzijde van het reukofferaltaar. Dat is natuurlijk wel de vraag, is dat vanuit de engel gezien? Dan stond hij vanuit Zacharias gezien, dus links. Of is het vanuit Zacharias gezien? En dan staat hij dus rechts. Ja, dat is een beetje lastig. Maar ik vind allebei mooi, daarom leg ik het ook maar uit. Stel dat bedoeld wordt, Zacharias staat er en aan de rechterkant ziet hij inderdaad rechts de engel staan. Dan is dat al zo'n preek op zich. Dat is de gunstige kant. Wie het Oude Testament kent, die weet, daar grijpt God in. Met zijn rechterhand, aan de rechterkant. Maar rechts staat ook de menorah. De zevenarmige kandelaar. Die ook wel genoemd wordt de lamp van God. In het boek Samuel lees je daar al van. Hè, dat de lamp van God brandende werd gehouden. In een hele donkere tijd waarin er van allerlei narigheid daar plaatsvond. In die stikdonkere tijd zouden wij zeggen. In die stilte van zoveel jaren. was de lamp van God aanwezig, de aanwezigheid van God. Maar ook met de oproep aan Israël, u bent ook een licht voor de naties. Daar staat Gabriel. En als het vanuit Gabriel bedoeld is, dat Zacharias hem links ziet staan, dan is daar de tafel met de 12 toonbroden. De 12 stammen van Israël, een stille heenwijzing. God denkt aan zijn verbond. Wees niet bang, Zacharias. Wees niet bang, Israël. In deze tijd, waarin iedereen het voor het zeggen lijkt te hebben, behalve ik. En waarin mijn volk zo verdeeld is. En waarin de heidenen nog heel ver in het verschiet liggen. Daar kom ik spreken. En ik zeg, wat zegt die engel, jongens en meisjes? Wees niet bang, Zacharias. Want uw gebed is verhoord. Welk gebed? Nou, denk jij misschien wel, ja, dat ze een kindje mochten krijgen. Daar had hij al zo lang om gebeden. Daar zou je aan kunnen denken. En zo wordt het ook wel vaak verteld, zeker aan de kinderen. Maar is dat nou echt wat er staat? Als dat zo was, waarom is de engel dan niet net als bij Maria Zacharias gaan bezoeken in zijn eigen huisje? Waarom komt de engel nu juist daar waar Zacharias zijn priestertaak doet, in de tempel? Dat is een eerste aanwijzing dat we aan een ander gebed mogen denken. Leg zo wel uit welk gebed. Tweede is, de HSV heeft het vertaald met want, in de Statenvertaling staat er en dat kan ook. Namelijk, uw gebed, wees niet bevreesd, Zacharias, en uw gebed is verhoord. Niet want, maar en. Is het niet veel logischer om te denken, dat Zacharias hier het gebed waar hij mee bezig was als priester verhoord krijgt? Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. Dat ze een kindje gaan krijgen is een teken bij het verhoorde gebed. Wat? Zacharias bad, en er zijn verschillende gebeden bekend in die tijd, bij het reukofferaltaar. Om de vrede voor Israël, om de zegen van Yahweh, maar ook om de vertroosting die beloofd was. Maleachi. Net als die andere oude man. Nou ja, of die oud geweest is weten we niet, maar Simeon. Die verwachtte de vertroosting van Israël in Jeruzalem met Anna, die weduwe. Zacharias heeft op dit moment, terwijl hij bad om ingrijpen van God, om God die kwam vertroosten, het antwoord van God gekregen. De Messias gaat komen. Uw gebed is verhoord. En dan niet want uw vrouw Elisabeth, maar en uw vrouw Elisabeth. Bij dat spreken van God hoort een teken. Dat zie je straks bij Maria ook. Ga maar kijken bij die tante van je, of uw nicht, weet ik even niet. Zou ik na moeten kijken, maar u begrijpt wat ik bedoel. Anders zegt dominee Koppelaar het vanmiddag wel, want daar gaat het over. Als Maria bij Elisabeth komt, zegt ze, hè? Het klopt, zoveel maanden zwanger, dat kun je niet meer verbergen. Maria krijgt een teken en, ja, Johannes ook. Mooi, hè? Je zou verwachten dat het eerst om de Heer Jezus gaat. Maar Johannes mag er ook zijn. Wat is het tweede woord wat klinkt? Wees niet bevreesd. En dan in één adem, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En u zult hem Johannes heten. De naam Johannes geven. Dat betekent God is genadig, Zacharias. Het gaat niet om jullie kind. Maar het gaat om de voorloper van de Heer Jezus. Dat is Johannes. Die komt eerst en daarna komt de Heer Jezus. Ze noemden dat een heraut. In die tijd, als een koning onderweg was, ging er iemand vooruit En die zorgde ervoor in die tijd dat de weg veilig was. Werd er voorverkenning gedaan. De rotsblokken werden weggehaald. En op het moment dat de koning klaar stond om een stad binnen te gaan, dan riep die heraut: de koning komt! Ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt. 6 juni 1997, ik zal het nooit vergeten. Ik moest in de periode dat ik de HAVO deed, nee, mocht meedoen, niet moest, maar mocht meedoen, aan een opstelronde in het kader van de herdenking van de vrede van Münster. En mijn opstel had het gehaald en ik werd uitgenodigd om bij de herdenking te zijn in de Ridderzaal in Den Haag, waar ook de koningin en toen nog prins Klaus aanwezig waren. Nou, hele brief erbij. Moest netjes gekleed komen. Een kaartje erbij. Eerste klas mocht ik reizen met de trein naar Den Haag. Ik zie het nog gebeuren. Ik zat tegenover een chique meneer die zijn sigaar uittikte in de asbak van de armste. Dat is lang geleden, hè? En dan mocht je daar naar binnen. En ik nam plaats en een beetje onwennig. Ik zat wel helemaal achteraan, maar ik was er toch. Bij de koningin. En ik zie die grote deuren opengaan. En er kwam inderdaad een man in ouderwetse kleding met zo'n beret op. Die kwam naar binnen gemarcheerd. En die zei: de koningin! Ja, ik had het niet gehoord, maar dat moest. Maar automatisch ga je staan, toch? Met iedereen. Daar komt hij aan. Daar komt ze aan. Ouderwetse gewoonte, een heraut. Wat Johannes gaat doen, is zorgen dat de mensen weten dat Jezus eraan komt. Israël, luister goed. De Messias komt eraan. Jullie vertroosten. Onder zijn vleugels is genezing. Ik sla de aarde nog niet met de ban, maar ik kom met mijn zoon. Ik ga vanmorgen niet stilstaan bij heel die reactie van Zacharias. Dat is een andere preek. Maar dit is wat wij mogen leren, gemeente. Wat is nou de les voor ons? God is terug. Zoals Johannes gebruikt werd om te spreken voor het volk over bekering, het herstel van relaties, ter voorbereiding op de eerste komst van Jezus. Zo ook nu klinkt de prediking. Geroept God mensen die anderen voorbereiden opdat Jezus nog een keer komt. En wij hoeven niet meer bij het reukofferaltaar te staan. En wij krijgen geen engel meer te horen. Maar daar waar de gemeente samenkomt, daar waar we biddend het woord open doen, in een tijd die eigenlijk ook wel weer heel veel verwantschap heeft met de tijd van toen. In een tijd waarin sommige mensen toch al openlijk zeggen: waar is God? Spreekt hij nog wel? Zoveel verdeeldheid. Er gaat zoveel naar de, u weet wel, naar de Filistijnen. Blijft er nog wel wat over voor Israël? Waar blijft die massale bekering? Niet stoppen met bidden. En niet stoppen met doen wat de Heer ons opdraagt. Samenkomen. Al is het dan met minder dan normaal. Al is het dan met beperkende maatregelen. Al wordt ons voor ons gevoel vrijheden afgenomen. Er wordt ons nog niet verboden te bidden. Er is de vrijheid om onder het woord te zijn, want daar verschijnt God. En hij laat ook vanmorgen horen dat er weer iemand is die gezond genoeg was om te zeggen: de koning komt, de koning van Israël. De redder komt. De rechter staat aan de deur. En dan niet om je naar huis te sturen met: oh. Ja, als dat nodig is, moet je zo naar huis, maar niet zo blijven. Als je bang bent voor de dag van het oordeel. En dat heeft te maken met omdat je hele leven niet spoort met wat God wil. Dan moet je niet zo blijven, hè. Dat is de boodschap van Johannes geweest. De voorloper. Keer je om. Ook als je leven lijkt op een slangenei. Het ziet er heel mooi uit en dat de schil barst en dat je denkt: komt daar nou voor een eng ding uit? levensgevaren. Of dat je misschien in de kerk zit en denkt, ja, maar ik ben nog wel best wel veel beter dan die mensen hier in de IJsselmondse Laan die nergens aan doen. Dan zegt Johannes, denk je nou echt dat je de toekomende toren kunt ontvluchten? Omdat je een beetje netjes leeft? En als er geen oprechte bekering is. En dat is ook een notie die er eens een keer even onderstrepen mag. En daarom is het ook belangrijk dat dat vanaf de kansel klinkt. Met de liefde, de gezindheid van Christus. Die het zelf zei tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Jullie leven ziet eruit als een witgepleisterd graf. Keurig in de saus. Maar binnen heerst de dood. Dan moet je niet zeggen, nou, dat is ook niet fijn. Wees blij dat als God weer spreekt, dat hij het ook meteen zo radicaal doet, dat je vandaag nog om kunt keren als dat je leven is. En volhouden. Als je zelf bent omgekeerd en je denkt, mijn kind, ik zie er geen verandering in komen. Die wil niks, die doet niks. Of dat familielid. Er is hoop. Hoop, las ik ergens, is de moed om te blijven wachten. Hoop is de moed om te blijven wachten. Bij Zacharias is het uitgekomen. Wie zo gehoorzaam zijn werk doet, als priester in het gezin, met vallen en opstaan. Wie zo gehoorzaam zijn leven offert in de dienst van de Heere en het van hem blijft verwachten met gevouwen handen of opgeheven handen, dan komt het goed voor Israël, voor je gezin, voor de kerk. Dat blijkt. Johannes heeft niet voor niets gepredikt. Velen zijn tot geloof gebracht en gedoopt door zijn bediening. Zijn klaargemaakt voor de komst van het Lam van God. Zo ook nu. Dat is op deze Adventszondag aan het einde van de preek. De toepassing voor ons allemaal. Kijk niet te veel naar de tijd. Maar let op het koninkrijk. Let op de koning van Israël die komt. En hoor de boodschap van de herauten. Je mag zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht als een licht. Wij hebben de menorah niet. We hebben het reukofferaltaar niet. Maar er is wel dat heilige priesterdom. Wat voor Jood en Heiden wordt geschonken door de Heere. Leef in de duisternis vanuit het licht. Leef in het licht. Komt goed, want Jezus komt terug. Soms wordt dan wel gezegd, wat een zegen, als je weten mag dat je redder komt. Want voor sommige mensen zal hij alleen maar rechter zijn. Dat is niet waar. Als Jezus komt om te oordelen, dan is hij de rechter van iedereen. Alleen niet iedereen zal zeggen, het is ook mijn redder. Maar wat een voorrecht als ik weet. Nu, 2021, wat er ook allemaal nog komen gaat. Als ik mijn hoofd buig en mijn handen vouw. Of als ik mijn hoofd ophef en mijn handen naar omhoog. En ik bid. Als ik als een kind wat alleen de weg niet weet, mij vastklem in het geloof aan God, die mij een toekomst vol van hoop belooft. Dan weet ik, Jezus komt terug. En als hij terugkomt, komt alles goed. Dan is het echt voorbij met Advent. Dan is kerst nooit meer terugdenken. Maar dan is op de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar Gabriel ons mee kan nemen. Waar dan ook heen in de diepe geheimen van God. Waar de geest van God is. Waar Jezus op de troon zit. En wij met hem zullen regeren. Daar zijn alle vragen voorbij. Daar is de angst geweken. Wie daar zal zijn. Is wel. Wel. Zalig. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we opnieuw zingen vanuit de lofzang van Zacharias. En nu het vierde en het vijfde vers. Vierde en vijfde vers van de lofzang van Zacharias.